Ik neem zelf geen sollicitatiegesprekken af, maar als ik mensen daarin adviseer en coach en begeleid, en ook in allemaal boeken noem ik het. Kijk, het is onlosmakelijk met jou verbonden. Dus je moet je realiseren dat je daarmee altijd, ja, hoe je eruit ziet, hoe je kleding is, ook een onderdeel is van de eerste indruk die je maakt. En die eerste indruk, die maak je al veel en veel eerder dan dat mensen je live ontmoeten in dat sollicitatiegesprek.
Welkom bij de podcast Wat trek je aan? De personal branding podcast waarin ik, stijlstratege Sascha Bertus, je elke week een spiegel voorhoud. Je kunt de titel van deze podcast heel letterlijk nemen, want kleding is de strategische tool waar ik heel graag mee werk, maar er is meer. In deze podcast neem ik je mee in de geheimen van een succesvolle uitstraling. Ben je klaar om aan te trekken wat je verdient? Dan gaan we nu beginnen. Tegenover mij zit een vrouw die alles weet over solliciteren. En dan bedoel ik ook echt alles. Ze is dan ook de nummer 1 sollicitatieboekenauteur van Nederland, met inmiddels meer dan 100.000 verkochte boeken. Haar enorme kennis over solliciteren deelt ze niet alleen met sollicitanten, maar ook met selecteurs en recruiters. En in april werd ze verrast met de Loopbaan Pro Carrière Award, een oeuvreprijs voor haar werk als loopbaanprofessional. Ik heb het over niemand minder dan Aaltje Vincent. Aaltje, wat ontzettend leuk dat je gast bent in mijn podcast.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, en bedankt dat we hier bij jou op kantoor deze podcast kunnen opnemen.
Ja.
Dat is superleuk. Heb je nog iets aan te vullen op deze introductie?
Nee, het is al een introductie. Hè? Zeker ook nu die oeuvreprijs erbij is gekomen. Ja, dat vind ik echt helemaal. Het was echt. Ik ben even een maand lang op een roze wolk gelopen. Dus
ik kan me voorstellen.
Heel bijzonder om dat zo spontaan te krijgen.
Ja, ik heb je filmpje nog gezien op LinkedIn. Ook dat je verrast werd. En het is echt zo'n mooi gezicht ook. Maar wel een terechte award natuurlijk. Dus in die zin.
Dat vind ik ook wel.
Mag je er ook heel trots op zijn? Ja. En heb je het ook echt verdiend. Dus ik volg je al jaren op LinkedIn. We hebben elkaar een aantal keer gezien, ook bij de Vrouw in de Media Award. En toen zeiden we, waarom nemen we niet een keer een podcast samen op? En je noemt mij ook regelmatig in jouw LinkedIn artikelen. En bent ook wel heel erg bezig met appearance en hoe iemand eruit ziet. Dat natuurlijk ook in het solliciteren een hele grote rol speelt. En wat ik wel mooi vond, ik zag als voorbereiding op dit gesprek, keek ik even op je site. Toen zag ik ook een mooie visual van het sollicitatietraject.
Ja.
En daar laat je ook heel mooi zien dat het bij een sollicitatiegesprek ook om de vorm gaat, naast de inhoud.
Ja.
En zo geef je bijvoorbeeld de tip, onderzoek welke kleding passend is. Je geeft hele wijze raad dat weet dat het gesprek begint zodra ze je kunnen zien.
Ja.
Ook een hele belangrijke natuurlijk. En je benadrukt ook dat de eerste indruk telt. Maar hoe zwaar weegt de vorm voor jou in een sollicitatiegesprek?
Nou ja, ik neem zelf geen sollicitatiegesprekken af, maar als ik mensen daarin adviseer en coach en begeleid, en ook in allemaal boeken noem ik het. Kijk, het is onlosmakelijk met jou verbonden. Dus je moet je realiseren dat je daarmee altijd, ja, hoe je eruit ziet, hoe je kleding is, ook een onderdeel is van de eerste indruk die je maakt. En die eerste indruk, die maak je al veel en veel eerder dan dat mensen je live ontmoeten in dat sollicitatiegesprek. He, je maakt hem ook al met je LinkedIn-foto. En ik zeg altijd, zorg dat op je cv dezelfde foto staat. En als je een Zoom-meeting hebt, dat je daar ook dezelfde foto hebt. Dat je op je WhatsApp-account dezelfde foto hebt. Dat je ook in je LinkedIn-post ook zorgt dat de kleding ondersteunt waar jij in je vakmanschap voor staat. Ja, en dan maak je al eerste indrukken. Dat gaat dus alleen nog maar via het internet, via online.
Ja, online begint het eigenlijk al. Dus,
ja.
En jij zegt dus eigenlijk ook van dat het heel belangrijk het is om al die visuele beelden van jezelf, dat je die al heel goed op elkaar afstemt.
Ja.
Wat voor effect heeft dat als je dat Als je dat doet en ten opzichte van als je dat niet zou doen?
Nou, als je het echt heel goed op elkaar afstemt, dan wekt dat herkenning. En dat wekt dan ook weer vertrouwen. En dan gaat, kijk, beeld komt 60.000 keer sneller, heel snel binnen in een brein dan tekst. Dus als ze je foto zien op een cv, dan komt dat sneller binnen dan je naam. Dus ja, dat, en als dat overal hetzelfde is, dan wekt dat dus vertrouwen, dat wekt herkenning. En dat versterkt elkaar dus. Vandaar dat ik zeg, tegen mijn outplacement cliënten voor de time being, dat je door mij gecoacht wordt naar een nieuw werk, is overal hetzelfde. Ja. Dezelfde foto.
Mooi, ja. 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 Ja, dus het wekt vertrouwen. Dat is eigenlijk natuurlijk wel een hele belangrijke. Want ik zie zo vaak dat mensen inderdaad een foto van 10 jaar geleden op hun LinkedIn-profiel hebben staan en dan er zelf al heel anders uitzien. Dus hè, wat gebeurt er dan als je ergens binnenkomt? Dan hebben ze het beeld van die LinkedIn-foto, of misschien heb je die ook op je cv gebruikt. Maar als het werkelijke beeld dan totaal anders is, dan denk je van...
Ja, dat zijn een paar seconden die je niet wil verliezen. En een paar seconden van verwarring, dat iemand even moet schakelen. Nou, dat is zonde van je eerste indruk.
Ja.
Dus die wil je voorkomen.
Ja, ja. Nou, hele goeie. Die gaan we inderdaad goed onthouden. Of in ieder geval dat degene die gaan solliciteren.
In mijn jobmarketingboek heb ik 5 pagina's geschreven over wat een goede foto is. Met allemaal onderzoeken die er ook nagedaan zijn. He, dus geen selfie, maar je moet minstens 2 meter afstand hebben, et cetera. Dus ja, dat is ontzettend belangrijk om daar goede aandacht aan te geven. Ja. Ja,
en hoe belangrijk vind je dan over die foto dat, want je zegt geen selfie, maar ik zie ook dat mensen toch wel vaak een eigen foto gebruiken. Hoe merk jij in jouw praktijk verschil tussen foto's die door een professionele fotograaf zijn genomen en foto's die mensen zelf hebben genomen?
Ja, ik merk wel verschil, maar het hoeft niet een doorslaggevend pijnlijk verschil te zijn. Hè? Het hangt heel erg af van wat je vakmanschap is en wat je wil uitstralen voor een potentieel nieuwe werkgever. Want het moet allemaal ondersteunen dat zo'n werkgever, dat is mijn vak, denkt van ja, die wil ik spreken.
Ja.
Dus en de een kan prima wegkomen met een goede foto vanuit zijn werk en de ander gaat echt naar een professionele fotograaf en laat hem daar maken. Wat ik heel veel meemaak bij vrouwen is dat ze dan ook hun hoofd schuin houden. En de onderzoeken naar lichaamstaal zijn, als je dan je hoofd schuin houdt, dan kom je volgzaam en onzeker over. Terwijl dat dan ook dames zijn met gewoon verantwoordelijke jobs. Dan denk ik, ja, je moet gewoon je hoofd wat straight. En doe dan ook niet een laag uitgesneden t-shirtje aan. Maar trek iets aan waarmee je ook je autoriteit ondersteunt. Dus als jij normaliter werkt. Ik zeg altijd, wat zou je dragen als je voor het sollicitatiegesprek wordt uitgenodigd?
Mm-hmm.
En draag die kleding ook op de foto die je op je socials laat zien.
Ja, ja. Ja, ook daar weer mee om dat vertrouwen te wekken en die betrouwbaarheid uit te strijden, die herkenning te geven.
Ja, en ook de professionaliteit te ondersteunen.
Ja,
ja, en als je dus werkt in een bergsportwinkel, Bevenbergsport, dan kan je best prima in een bergsportshirt op die foto.
Juist, denk ik dan, toch?
Dus, ja, prima, ja.
Dan zou het heel raar zijn als je daarin pak op foto op de foto staat. Ja, ja, dan nemen ze je ook niet serieus. Dus inderdaad, stem het af op je vakgebied en op je expertise.
Ja.
Ja, mooi. Ja. Ja, daarover gesproken, want wat zijn veelgemaakte fouten die jij sollicitanten ziet maken met betrekking tot hun appearance bij een sollicitatie?
Nou ja, bijvoorbeeld kleding dragen die net niet het niveau heeft van de functie waar je naar je gaat solliciteren. Dus daarmee, je moet altijd de kleding dragen, de functie waarnaar je solliciteert. Dus dat hoeft niet je huidige functie te zijn. Of zelfs nog een tikkel daarboven.
Mm-hmm.
En dat is wel een veelgemaakte fout. Dus, en ook mensen zijn onzeker. Dus mannen vragen mij dan, ja, moet ik wel of niet een stropdas om, Aaltje? Ja, dan zeg ik, ja, kijk even op hun socials van hoe ze er daar uitzien. En ja, mijn kandidaten moeten altijd netwerken, netwerken, netwerken. Dus dan leer je ook wel, doordat je daar dan bent, wat is hier de kledingcode? Dus dat is een veelgemaakte fout, dat ze zich onzeker voelen. Dat ze dan juist daardoor in die spanning iets fout doen met hun kleding. Dus wel een stropdas omdoen, terwijl het over de top is. Vrouwen zie ik heel vaak te lage blouses of te veel décolleté, Sascha.
Ja, toch wel?
Ja, en dat leidt gewoon af. En dat zeg ik, en dan hebben ze het gewoon niet in de gaten. Er zit dan geen bewustzijn op. Dus dat zijn de kandidaten die ik coach, zijn dat echt onderwerpen van gesprek. En soms draagt iemand een spijkerbroek en dat is dan nog van een vorige modetrend. Dat is dan bijvoorbeeld nog een skinny. En een skinny jeans is op dit moment niet meer... het is nu gewoon een straight jeans, mm-hmm. Zo heet dat, geloof ik. Jij weet het beter dan ik. Maar in ieder geval, dat is dan een outdated jeans. En dan, ja, dan zeg ik ook, doe dat niet.
Wat doet dat, zo'n outdated jeans, voor het beeld van die kandidaat?
Ja, je wilt uitstralen dat je bij bent met de ontwikkelingen in de maatschappij. En bij bent met de ontwikkelingen in je vak. Dus daar hoort ook bij... bij de ontwikkelingen in de kleding. Dat je net zo in die, ja, in die nieuwe...
Ja, dus daarmee laat je eigenlijk zien van... Ik ben van deze tijd, ik weet wat er in deze tijd speelt eigenlijk.
Ik ben van deze tijdgeest.
Ja, dus je moet, je moet toch wel ook een beetje de mode in de gaten houden in die zin.
Ja.
Om juist, niet zozeer omdat dat nou zo belangrijk is om te weten wat de laatste mode is, maar wel om te laten zien van...
Ik stap in deze tijdgeest.
Ja, Christine Boland, de trendwatcher, die zegt dat altijd, van mode is de spiegel van de tijdgeest.
Ja.
Dus in die zin laat het ook zien wat er speelt in deze tijd. En is dat natuurlijk ook belangrijk in een sollicitatiegesprek, dat jij kan aantonen van ik ben van deze tijd, ik weet wat er allemaal speelt.
Ja, precies. Ja. Ik was laatst bij een grote verzekeraar en daar train ik alle loopbaancoaches in het gebruik van ChatGPT-prompts. En als ik dat dan vergelijk tijdens de financiële crisis, was ik heel veel bij banken. Nou ja, die kleding, die dresscode was nu totaal anders. En dat had ik ook van tevoren bekeken. Hè. Dan ga ik naar hun socials toe.
Ja.
En dan kijk ik zelf ook van, hoe is nu de dresscode daar? Want het is ontzettend lang geleden dat ik bij een verzekeraar naar binnen liep om daar een training te geven. En ik was heel blij dat ik dat gedaan had, want daardoor was ik net goed ingetuned op de kleding die alle deelnemers droegen. Maar dat was echt met jeans en met sneakers. Nou, dat was toen ondenkbaar.
Ja, het is echt, wat dat betreft is er daar ook ontzettend veel in veranderd.
Ja.
Dus dat is ook een goede om, want dat hoor ik jou ook net zeggen van, ik zeg mijn kandidaten, vertel ze van, ga heel veel netwerken.
Ja.
Maar eigenlijk ook, daardoor weet je ook wat er speelt in een organisatie.
Ja.
Maar je weet ook hoe ze eruit zien en dat je daarmee kunt intunen en ook kunt afstemmen op hoe zij eruit zien.
Ja, en laatst was er een post van Ben Tichelaar. Ja. En die ging over kleding. Super natuurlijk, hij had het over kleding. En hij schreef ook dat er uit allerlei wetenschappelijke onderzoeken blijkt, en dat weten wij natuurlijk al lang, maar als je je mooi voelt in je kleding, voel je je ook capabeler. Dus dat is ook een advies, hè, die ik dan geef. Van, voel je er goed in? Doe je feel alive? En dat moet
spark
ook voor
joy,
sollicitatie...
Dat is eigenlijk ook wat...
wat die Marie Kondo zegt.
Ja.
Ja, dus dat is ook voor een sollicitatiegesprek heel belangrijk. Dus stem af op de cultuur, de dresscode van waar je naartoe gaat. Stem af op de tijdgeest. Stem af of je er goed in voelt, voel je je mooi in. En draag ook niet gloednieuwe kleding. Dat is ook een advies van mij.
Ja.
Dus draag wel kleding die je al een paar keer hebt gedragen, want anders voel je je zo opgeprikt. En dat wil je ook niet in een sollicitatiegesprek. Het moet het gesprek ondersteunen. Het moet jouw zelfvertrouwen ondersteunen. En het moet je ondersteunen in de eerste indruk die je wilt maken.
Ik kan niet anders dan me daar weer aansluiten.
Ja.
Dus, nee, dat
maar vraag dan ook altijd snoeiharde feedback. Hè? Dus ze krijgen het van mij, als ze mijn outplacement kandidaat zijn, krijgen ze het snoeiharde feedback erop. We hebben het erover. Maar als je dat, als je niet mij als coach hebt, vraag dan iemand anders van, goh, welke indruk maak ik nu met je? Dus ja, vraag het gewoon aan iemand die jou gewoon ook echt feedback durft te geven.
Ja, want dat is het natuurlijk, hè? Want jij durft het te geven en jij geeft het ook.
Ja.
Maar jij bent natuurlijk ook in die zin een onafhankelijk persoon. Want
ik
word
ervoor
betaald,
hè? Ik word ervoor ingehuurd bij een outplacement traject.
Ja, en ik denk dat ze het van jou ook eerder aannemen dan van een leidinggevende bijvoorbeeld. Of die dan zegt van, is dat decolleté niet iets te veel aanwezig?
Ja.
Dus dan zijn dat toch wel weer, wordt het vaak als ongepaste opmerkingen gezien.
Ja, nee, terwijl... dat is een heel andere podcast.
Maar dat is ook zo.
Dat
is natuurlijk wel, dat zijn ook vaak moeilijke gesprekken. Dus als en ik denk dat komt van jou als vrouw, is dat natuurlijk ook al een stuk acceptabeler.
Ja.
Dus in die zin is het denk ik belangrijk, of niet, denk ik. Ik weet wel zeker dat het heel belangrijk is dat je die duidelijke feedback geeft.
Ja.
En, maar goed, je legt daarbij ook heel goed uit waarom dat zo is en waarom het zo belangrijk is.
Ja.
Dat is vaak wat mensen toch heel erg denken. Want Nederland is toch een beetje het land van, doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. Maar ook heel erg van, het gaat toch niet om hoe ik eruit zie. Het gaat toch om waar ik goed in ben. En ja, als je dan kijkt naar... de balans tussen professionaliteit en authenticiteit in appearance tijdens een sollicitatie?
Ja, er zijn twee situaties. Er zijn functies waar die appearance onderdeel is van de functie. Ja, als je het bedrijf echt vertegenwoordigt. En je moet er representatief uitzien. Dat is ook zo'n vorige week in het Financieel Dagblad nog een heel artikel over. Dan moet je daar dus alles doen wat ik daarnet zei, hè, die vier tips.
Ja.
Maar je hebt ook functies. Ik vorig jaar bij Philips, daar zijn alle researchers, moesten daar weg. Die werden ontslagen helaas. En dat zijn echt top-intellectuelen, Sascha. Ja, die worden vanuit Filipijnen naar Nederland gehaald om hier... Ja, zo'n topfunctie te bekleden. In die kringen gaat het daarom, weet je. En dan die kleding moet gewoon goed zitten. Weet je, dus, en dat is dan ook prima als je op sollicitatiegesprek gaat. Dus daar is de representativiteit geen onderdeel van de functie. Dus dat zijn voor mij twee verschillende situaties. Ja. Dan gaat het heel erg om, voel je je goed in die kleding? Kleed je net iets beter dan je normaal zou dragen in je dagelijks werk? En dan is dat ook oké.
Waar het dan om gaat, want dat is natuurlijk, dat geef ik ook altijd aan. Van ja, als je echt super goed bent in wat je doet, ja, dan hebben mensen echt zoiets van ja, al komt die in een met een vuilniszak aan, kan mij niet schelen. Ik weet gewoon, ik moet die hebben. Want die weet, is de enige die dit echt helemaal goed kan.
Precies.
Dus dan is je reputatie al zo. Hoe heet het, zo stijgt zo boven alles uit. Alleen wat je dan natuurlijk wel weer krijgt als het dan niet goed gaat. Ja, dan wordt er heel snel gekeken van ja, maar zie je wel, hij ziet er ook zo en zo uit. Of zij ziet er ook zo en zo uit.
Dan gaan ze spijkers op laag water.
Ja, dus dat is natuurlijk altijd hoe het werkt. Maar inderdaad, maar dat zijn natuurlijk ook wel de uitzonderingen, denk ik.
Je kunt ook voor functies waarin je representativiteit een essentieel onderdeel is, ook gevraagd worden. Hè? Want dat is een hele goeie.
Mm-hmm.
Dus dat is dan toch dat je representativiteit, dat straalt dan al van je af. Dan word je gehetunt.
Ja.
En dan is het al helemaal goed. Maar ik merk wel dat mannen hebben het natuurlijk makkelijker, Sascha.
Ja, absoluut.
Veel makkelijker. Ja. Er is gewoon een hele simpele dresscode. Die kun je zo achterhalen op websites en in alle socials. En voor vrouwen is het veel ingewikkelder. Van welke tone of voice zet ik neer met de kleding die ik ga dragen? En waar voel ik me goed in? Waar voel ik me mooi in? En wat is net...
Ja, ik denk dat het zo van twee kanten komt. Want vrouwen zijn natuurlijk ook heel erg bezig van en dat je, waar voel ik me mooi en waar voel ik me lekker in en wat vind ik mooi. Dus daar blijven ze vaak eerder in hangen, is mijn ervaring, dan mannen. Die hebben echt zoiets van, ja, weet je, als ik voor deze functie, als ik daar zo uit moet zien, ja, dan doe ik dat gewoon.
Ja.
En die zien het meer als een soort uniform wat bij de functie hoort.
Ja.
En dus merk jij dat ook in jouw werk, het verschil tussen mannen en vrouwen daarin?
Ja, mannen zijn... De enige discussiepunt is altijd die stropdas. Verder is het gewoon heel makkelijk. Ze gaan of informeel. Ik had laatst iemand die doet dan IT-werk bij grote overheidsorganisaties. Ja, dan kan je gewoon met een goede jeans en een goed overhemd en een trui. Of met een colbertje kan je daar gewoon prima op sollicitatiegesprek. Maar hij was toch onzeker. Hij vroeg van, ja, moet ik nou toch een stropdas om? Ik zei, nee hoor, dat hoeft helemaal niet.
Nee, sterker nog, dat zou ik absoluut
over de top zijn.
Afraden. Ja.
Ja. Voor vrouwen merk ik veel meer onzekerheid. Dus die huurde mij ook in, hè, om die feedback te krijgen op alles wat ze doen. En dan gaat het ook heel snel.
Ja. Ja. Nou, dat is ook zo, dat jij pakt het totale plaatje aan. En als ze dan nog verder willen, dan weet je daar ook weer andere experts voor in te schakelen. Of het nou om hun make-up gaat of om hun stemgebruik.
Oh ja, als het om make-up gaat, dan heb ik één expert, dat is Gigi Bouwmaar. Ik heb cliënten naar haar doorgestuurd.
Ja, dus
Gigi die hoort dan. Ja, Aaltje Vincent beveelt aan dat ik bij jou een workshop kom doen of bij jou een individueel consult kom doen.
Ja, mooi. En op kledinggebied neem ik aan ook dat je de mensen daar ook op doorverwijst als dat nodig is.
Naar experts? Nee, dat is wel een goeie. Ik kan ze wel eens naar jou doorverwijzen.
Daar ben ik wel benieuwd, want dat is toch in Nederland wordt dat nog heel veel gezien van, dat kan ik zelf wel. Terwijl ja, ik krijg natuurlijk wel de mensen die mij inhuren en die lopen er echt mee weg. En ze hebben zoiets van, ja weet je, daar heb ik gewoon geen tijd voor. Of ik wil er geen tijd aan besteden en ik wil gewoon dat het goed gaat. En dan daar huur ik jou voor in.
Ja.
Of ze zijn echt heel erg benieuwd omdat ze het echt als een onderdeel willen zien van hun totale strategie. Die willen heel erg het waarom weten van als ik deze kleur draag of als ik deze vorm draag of wat doet dit met mij. En ook van verschillende afspraken. Dus je kunt daar natuurlijk heel ver in doorgaan.
Ja.
Ja, dan is het echt...
Maar dat is een goeie. Ik zou ook mijn aflevering kandidaten waar nodig naar jou durven. Ik heb zelf 2 keer in mijn leven wel een officiële consultatie gehad van een expert.
Ja.
Dus ja, ik weet zelf hoe fijn het is om ermee te werken. Dus, ja. Maar goed, mijn kandidaten
maar daardoor
ook
heb jij natuurlijk ook al veel ervaring ermee. En dan kun je mensen natuurlijk al een heel stuk op weg helpen.
Ja.
Dat had ik als laatste vraag bedacht. Maar ik vind het ook wel leuk, omdat het is nu wel een goed moment. Toen ik hier binnenkwam, toen zei je gelijk van... kijk, maar ik ben zo blij met dit geweldige pak wat ik aan heb. Voor wie het niet kan zien, ik zal uiteraard wel foto's delen, ook op de socials. Maar Aaltje zit echt tegenover me in een geweldig bloemenpak van Ted Baker. We noemen niet altijd naam, maar het is wel een heel mooi Engels merk. Dus,
ja.
En ik vind bloemenpakken, aan de ene kant vind ik ze echt geweldig, omdat je meteen binnenkomt. Maar ze kunnen ook echt too much zijn. Maar bij jou vind ik het echt helemaal passen.
Ja.
Maar ook omdat jij bent wel iemand die wel statements durft te maken in de kleding die je draagt. En ik hoorde je ook in een andere podcast, hoorde ik jou zeggen van ik hou van kleding en ook wat het met me doet.
Ja.
En dat triggerde mij vooral.
Ja. Ja.
Van wat is dan, heb je echt een eigen kledingstrategie? En stem je het af op wat je gaat doen? En hoe pak je dat aan?
Zeker als ik werk. En als ik werk heb ik 2 situaties. Of ik doe mijn werk gewoon met 1 persoon, 1 op 1. Of ik doe voor groepen. Voor groepen heb ik echt een uitgesproken strategie. Het moet wel knallen. Het moet wel opvallen. Want ze moeten naar mij kijken. Dus ik sta daar en ik moet me er goed in voelen. Dus dat is belangrijk. En ik heb ooit 1 van de adviezen... ik denk dat ik ergens begin 30 was of zo. Toen zeiden ze van, je hebt een natuurlijk dramatische stijl. Nee, en dat vond ik wel heel fijn. Want dus zo'n pak moet knallen. En,
je durft het ook te dragen en je voelt je er ook lekker
ik
in.
Ik voel me
dat
heerlijk
is,
in.
Want dat is natuurlijk ook. Als jij zo'n bloemenpak wat jij nu aan hebt... Ja, jij voelt je er lekker in en daarom werkt het ook voor je. Maar als iemand eens heeft van... dat vind ik echt... Want iedereen kijkt naar je. Je komt binnen en alle ogen zijn op jou gericht.
Ja.
Maar dat vind je op zo'n moment als jij moet knallen... als jij voor zo'n publiek staat, dan
denk
werkt
daar
dat
echt
ook
over
voor
na. Dus ieder seizoen dan ga ik op zoek naar 2 combinaties. En vaak is dat een pak de laatste jaren. Dat ik denk, oké, als ik nu weer sprekersopdrachten heb... dit voorjaar, dit najaar... dan zijn dit de 2 pakken waar ik uit kan kiezen... Mm. In mijn 1-op-1 coaching draag ik veel gedemptere kleuren. En draag ik ook wel blauw en wit, soms met een accentkleur. Maar dan gaat het echt om de inhoud wat wij met elkaar gaan creëren in de coaching.
Ja.
En dan gaat het minder, dan hoeft er niet heel veel aandacht naar mijn kleding toe. Dus dan draag ik gewoon donkerblauw heel vaak. En dus dan is het anders.
Ja, dus dat is echt jouw duidelijke strategie van het onderscheid tussen de inhoud en de vorm. Want je moet op zo'n podium moet je echt knallen. En uiteindelijk, want werkt zo'n knalkleur of zo'n bloemenprint... of werkt dat dan ook echt goed voor jou dat mensen wel echt ook naar die inhoud gaan luisteren? Heeft het een versterkend effect?
Nou ja, mijn masterclasses worden bij Philips en elders worden beoordeeld met een 9. Dus het gaat heel goed. Vorig jaar had ik zelfs een knalgeel pak aan. Nou, dan schrijven mensen zelfs bij de evaluaties van... ik ben heel blij van haar pak.
Ja.
Dus blijkbaar gaat het niet ten koste van de inhoud. Nee,
want daar zijn mensen vaak bang voor. Daarom vraag ik het. Mensen zijn er vaak bang voor. Want dan gaat het heel erg om mijn kleding... en niet om wat ik te zeggen heb. Terwijl jij merkt juist, als je zegt, je voelt je er lekker in, je kiest ervoor, de aandacht is op jou gericht.
Ja.
Maar het werkt ook, daardoor gaan mensen juist goed naar je luisteren.
Nu je het zo zegt, kijk,
samen.
Ik sta daar natuurlijk ook walk my talk. Hè? Dus mijn talks gaan ook altijd over zichtbaar zijn.
Ja.
En dus dan moet ik dat zelf daar op dat moment ook zijn. Dus
absoluut.
Dat realiseer ik me nu pas.
Ja,
goeie vraag.
Dus daarom.
Ja,
dus...
Nee, dus voor mij is het echt, het werkt heerlijk. Ik kan daar niet in een donkerblauw pak gaan staan. Echt niet. Het werkt niet.
Nee, maar dat vind ik ook een mooie aanvulling. Ja. Dat je dat zegt van als jij zegt tegen mensen van je moet zichtbaar zijn, je moet jezelf laten zien. Dan geef jij daar het goede voorbeeld in.
Ja.
En dat is natuurlijk ook wel, want dat, jij bent vrij uitgesproken in je kledingstijl, zeker in zo'n publieke rol die op dat moment speelt. Maar je bent ook heel stellig en duidelijk in hoe jij je verhaal vertelt. En dat vind ik ook heel mooi aansluit op elkaar. Ik heb wel eens een vrouwelijke finance directeur van een groot consultancybedrijf, heb ik een presentatie zien geven in een knalrood pak, waarvan je zegt, nou fantastisch, die staat er, ze is zichtbaar, iedereen kijkt naar haar, maar vervolgens was dat verhaal echt heel ingetogen en timide en had je echt zo, je had bijna medelijden met die vrouw, want die stond daar gewoon heel ongemakkelijk te zijn in haar rode pak.
Het was niet echt congruent dus.
Nee, dan is het niet congruent. Dus dat is natuurlijk ook wel, dat is dan even mijn aanvulling hierop, van als jij inderdaad zegt van ja, ik ben niet zo iemand die heel stellig is en heel duidelijk is, moet je het inderdaad misschien net even wat gedempter doen allemaal.
Ja, moeten ze naar jou toe.
Ja, dan moeten ze naar mij toe. Dus, dat vind ik heel mooi, dat jij inderdaad duidelijk die combinatie laat zien en dat het ook goed werkt.
Ja. En daarnaast heb ik ook nog een vrije tijdsgarderobe. Dus eigenlijk heb ik 3 garderobes. 1-op-1 coaching van groepen en als ik vrij ben.
En herkennen we je dan nog als we je tegenkomen?
Ja, herken je me ook wel, want dan ben ik ook wel uitgesproken. Maar ja, ik draag één ding. Toen ik 21 was, heb ik besloten, ik draag nooit zwart. Dat was echt, ik vond dat zo saai. Ik dacht, en ook onhandig. En dat vond niet bij mijn tint passen, bij mijn tint. Dus ik dacht, het is ook handig, want dan hoef ik alleen maar schoenen en zo in de blauw range en in de bruin-beige range en wit. En dan hoef ik me daar ook verder geen zorgen over te maken. En dat is dus een heel handig besluit.
Dat
is echt mijn levenslang een heel handig besluit gebleven. Ja, gewoon geen zwart.
Volgens mij ook een heel goed besluit. Er kunnen veel vrouwen zich bij aansluiten. Want er wordt nog veel te veel zwart gedragen in Nederland.
Ik echt zo zonde.
Inderdaad, als je goed kijkt naar wat het ook in je gezicht doet. En zwart is ook in de psychologie de kleur van hou afstand en ik wil niemand in mijn buurt hebben.
Ja.
Dus in die zin is het ook helemaal geen handige kleur. En het kan soms, het is ook nog welk materiaal en hoe draag je het. Ja. Maar het wordt vaak als een excuuskleur gedragen. Aha. Want het kleedt zo mooi af. Maar het is natuurlijk in feite een kleur die eigenlijk het tegenovergestelde doet van wat je vaak zou willen.
Aha.
Goed besluit geweest voor jou. We hadden het net al eventjes over, of je noemde al de dresscode. In Nederland zijn we natuurlijk niet zo heel erg van dresscodes. Mensen zijn er vaak ook helemaal niet van op de hoogte überhaupt van dresscodes. Maar toch wordt er bij het solliciteren ineens wel aan gedacht van, oh, wat is de dresscode?
Ja.
En wat adviseer jij sollicitanten? Moeten ze zich juist wel of juist niet aanpassen aan de dresscode van de organisatie waar ze solliciteren?
Kijk, het hangt er vanaf. Weet je, als jij je prettig voelt om je er wel bij aan te passen en om net een tikkel beter te kleden dan dat je ziet op hun socials, als dat goed voelt en je vindt het prima om je zo te laten zien, doe het. Er zijn ook mensen die zeggen, nee, ik ga gewoon in mijn eigen kledingstijl, zoals ik zelf ben. Ja, dat is dan jouw statement. Zo wil je dan ook binnenkomen, vind ik ook prima. Wat mij betreft, ik zeg dus niet tegen iedereen, pas je aan in een dresscode en doe het een tikkel beter op het moment dat je gaat solliciteren. Als jij zegt, ik wil gewoon in mijn uitgesproken stijl daar gaan solliciteren, en dan zien we wel of ik het leuk vind om daar te gaan werken. En of zij het dan leuk vinden om met mij te werken in mijn uitgesproken stijl daarbij nemen. Prima, want een sollicitatiegesprek is ook gewoon om te verkennen of jij daar wilt werken.
Ja.
En of jij je daar thuis zult gaan voelen.
Ja, en zouden ze dan, want maak je wel eens mee dat mensen dus een hele andere persoonlijke stijl hebben dan de heersende dresscode binnen zo'n organisatie? En of dat dan wel
niet
of niet gaat werken?
Niet bij mijn cliënten, Sascha. Nee, dat maak ik bij mijn cliënten niet mee.
Nee.
Maar iedereen kan die vrijheid nemen. Gewoon lekker mijn eigen stijl. En dat is dan wie ze krijgen. Nou, ik vind het helemaal prima.
Ja.
Ja.
Nou ja, als het inderdaad werkt op die manier. En wat ik wel vaak zelf merk is dat mensen eigenlijk niet zo goed terug, ze krijgen weinig feedback daarover. Want vaak worden dit soort dingen toch niet echt teruggegeven, benoemd.
Ja, kijk, dan heb je dat weer. Maar dat is met alles, Sascha. Als iemand mij zegt, ik hoorde dat en dat terug als feedback na het gesprek, dan vraag ik altijd, weet je zeker dat het over jou ging? Dat ze niet iemand anders voor ogen hadden toen ze feedback gaven. Als je gaat bellen, nabellen. En je weet nooit zeker hoe het echt zit.
Nee.
En je krijgt nooit te horen, je wordt niet een nieuwe collega omdat je een te uitgesproken hippe jeans aan had. Of zo. Dat krijg je niet te horen.
Dat zullen ze niet.
Ik heb
dat
nooit gehoord, nog nooit meegemaakt dat je dat als feedback krijgt. Wat ik wel heel fijn vind, is als werkgevers op hun websites gaan zetten, Om sollicitanten te helpen. Hè? Dus je kunt als werkgever sollicitant op alle fronten helpen. Mm-hmm. Bij jou te solliciteren ben ik ontiegelijk voor. En een van de aspecten daarvan is dat je ook kunt helpen met... Goh, dit is onze dresscode. Je kunt ook foto's erover delen. Ik heb wel eens gezien dat er dan bij de vacature stond... toen het heel warm weer was. Van, nou, wij vinden het prima als je dan in een korte broek... en een shirtje zonder mouwen komt. Weet je? Dus daar kun je kandidaten, potentieel nieuwe collega's... heel erg ook mee helpen.
Ja. Nou ja, want zeker nu met de krapte op de arbeidsmarkt... is het niet zozeer vanuit de organisaties... dat ze heel erg kunnen dicteren hoe zij het willen hebben. Dus nee. Ze moeten inderdaad, in die zin is het een goede tip voor organisaties... om kandidaten daar ook juist mee te helpen. Om ze op die manier wat makkelijker binnen te krijgen.
Kijk, mijn hoofdadvies aan werkgevers op dit moment al jaren is... Ja. Zet je deuren open, zodat potentieel nieuwe collega's kunnen kijken... En praten met de mensen die het werk nu al doen op de werkplek... En ja, dan al kunnen voelen, hoe is het hier? Hè? Wat is de vibe hier? Voel ik me hier goed? Iedereen kent dat gevoel. Als je ergens een stap over de drempel zet, dan voel je al, hè? Ja. Hoe gaat het met mij? Nou, als dat pas in een sollicitatiegesprek is, dan is dat al heel spannend meteen. Dan zit je in de selectie. Terwijl de werkgevers waar ik mee werk, die nu al hun deuren openzetten voor de informele kennismaking, ja, dan kunnen mensen veel en veel beter voelen. Ga ik hier floreren of niet? Hoe gaat het hier? Wat dragen ze hier? Kun je allemaal dan naar kijken.
Ja,
en dan voelen, ga ik solliciteren of niet?
Ik vind dat echt zo'n briljant advies. Ik had dat heel graag willen horen op het moment dat ik nog aan het solliciteren was. Al meer dan 20 jaar geleden. Want ik heb inderdaad daardoor... Ik weet dat ik een aantal gesprekken heb gehad... Waar ik gewoon met mensen heb gesproken waarvan ik dacht van... oh, wat leuk. Toen was ik nog heel jong en dan dacht ik... oh, leuke jonge collega's. Maar waarvoor ik dacht ook van... oh, dat is ook een hele jonge club. Waar je, nou, niet zozeer dat
heel
het
jong,
dat
jong
nou... maar dat het gaat van die zijn ook heel open... en die staan open voor allerlei nieuwe dingen... En vervolgens bleek het dus een hele ouderwetse club te zijn, maar met hele ouderwetse gedachten.
Ja.
En ja, dat had ik graag van tevoren geweten. Dus in die zin is het.
Ja, en het is dus goed dat werkgevers jou die kans dan bieden. Ja. Want dan als jij daarna heel snel weer weggaat, nou, dus iedereen in de aap gelogeerd.
Precies.
Want je hebt teleurgestelde collega's, teleurgestelde klanten. Je hebt verlopen, dat is hartstikke duur. Gemiddeld een derde tot de helft van een jaarsalaris. Dus ja, zet gewoon je deuren open, zodat mensen eerst kunnen komen kijken. Kijk, bij scholen vinden we dit heel normaal, hè? Naar open dag gaan.
Nou, maar dat is ook zo. Want dan ga je inderdaad... Ik heb dat met mijn kinderen meegemaakt. Die kwamen bij dezelfde school binnenlopen. En de een had echt iets van... oh, dit is helemaal fantastisch. Dit voelt goed, hè, het voelen.
Ja.
En de ander had echt... nou, die ga ik echt niet, ik echt niet naar school. Dus dat is inderdaad... daar doe je het wel. En waarom zou je dat bij werk niet doen? Waar je eigenlijk de grootste deel van je week...
Doorbrengt. En dan voel je dus ook meteen... hoe is hier de kleding?
Ja.
Wat is de code hier? Past dat bij mij? Kan je dan ook meenemen in je overweging? Ja.
Goeie.
Ja.
Nou, dat is hierbij ook vastgesteld. En alle werkgevers die hier naar luisteren, die kunnen die tip ook ter harte nemen. Je hebt onlangs ook een presentatie gegeven voor Dress for Success. Een hele mooie organisatie die ik ook al jaren volg, die sollicitanten vanuit een bijstandssituatie voorziet van een gratis sollicitatieoutfit. En wat is jou daar nou het meeste van bijgebleven van die presentatie?
Ik word nu weer ontroerd. Het is echt, ik heb weer rillingen. Het is zulk bijzonder werk wat zij doen. Ja. Ik was dan in Amsterdam, die bestaan 15 jaar. Ze zitten op 10 plekken in heel Nederland. En ik heb gezegd, of ik wilde spreken voor hun sponsoren. En ik zeg, doe ik. En helemaal voorbereid natuurlijk. Maar ik zeg, nou, wat ik dus... dat zijn dus de organisaties die ook cliënten naar hen doorsturen. Dus de UWV, de gemeente en allemaal andere maatschappelijke organisaties. Maar die hebben dan van horen zeggen over L'Adresse. Dus ik heb gezegd, goh, geef me dan...
Dress for Success en niet L'Adresse.
Ja, Dress for... sorry, het is heel wat anders. L'Adresse is wel een sponsor trouwens van hen. Dress for Success. En heb ik gezegd, ik wil gewoon van 3 cases... wil ik de voor- en de na-foto. Dus dat was iemand die had ooit zijn hebben en houden achtergelaten... in een ver vreemd land. Hij was naar Nederland gekomen... Ja, die heeft geen kleding bij zich. Iemand die had 20 jaar niet gesolliciteerd en ging nu weer solliciteren. En iemand die had, die had echt heel, heel onzeker daarover. En zij hebben mij dus van die 3 kandidaten, hebben ze mij de foto, want zij maken ook foto's
van
de mensen, die hoe ze daar binnenkomen. En de kleding die ze dan gratis met een fantastisch advies van een styliste, die er echt kijken op, op heeft. En dan nieuwe foto. Nou, dat is zo'n adembenemend wereld van verschil. Ja. In de ogen van die mensen en in het zelfvertrouwen dat ze uitstralen en in hoe ze eruit zien. Het is echt fantastisch werk wat ze daar doen. Ja, hartveroverend.
Ja, ja. Mooi.
Ja.
Ja, mooi. Mooi hoe je daarover vertelt. En ja. ik zie bijna de tranen in je ogen.
Ja, ja, het is echt heel mooi.
Ik herken het ook, hoor. Want ja. Ik heb ook in Rotterdam al een aantal keer contact met ze gehad. En daar ben ik op kantoor geweest. Ik heb mijn boeken ook gedoneerd. En, en ook kleding gedoneerd. Ze krijgen zelfs te veel kleding, hoorde ik. Dat er zoveel gedoneerd wordt. Maar ik hoorde jou ook zeggen, het wordt zelfvertrouwen.
Ja.
En dat doet het natuurlijk ook. En dat merk ik zelf ook in mijn dagelijkse praktijk. Van, weet je, het gaat niet altijd alleen om de kleding. Maar het gaat ook om, wat doet het met je?
Ja.
En zeker met deze mensen die toch vanuit een heel erg gevoel van onzekerheid en van, nou, wie zit er nou op mij te wachten? Ja. En die krijgen al die aandacht en die liefde van die stylisten die hun daar adviseren.
Ja.
En ze kijken in de spiegel en ze zien inderdaad echt
een transformatie.
Een transformatie naar een
persoon. Als een vlinder uit een rups. Als een vlinder uit een rups.
Ja, mooi
gezegd. Onvoorstelbaar mooi. Ja.
Ja, dus dat is zo mooi. Je ziet ook gewoon, maar je ziet ook die sprankeling weer terugkomen in de ogen.
Ja.
En dat is natuurlijk wel, in die staat gaan zij ook op dat gesprek. Dus volgens mij zijn die aannamecijfers, zoveel mensen die dus daadwerkelijk ook die baan krijgen, die zijn echt gigahoog.
Gigahoog, ja.
Dat is ook logisch natuurlijk, maar dat is wel heel mooi om te zien.
Ja, ik vond het een eer om door hen gevraagd te worden. Ja, het was echt fijn om te doen. Ja.
Nou, ik kan me voorstellen. Ja. Leuk, mooi om te horen. En voor wie het nog niet kent, ga zeker even zoeken naar Dress for Success. En ze hebben inderdaad meerdere vestigingen in Nederland waar je kleding voor kunt doneren. En doe dat ook zeker. Want, en als je zelf op zoek bent naar een baan en je zit in een bijstand situatie, dan weet ook dat je daar terecht kunt.
Ja.
Dat is natuurlijk ook heel goed om te weten. Ik bedacht me ook nog van, kun jij een voorbeeld geven van een situatie? Want we zeiden net al van, door die verandering, transformatie van die kleding, worden ze bijna, ik geloof dat 75% wordt aangenomen. Maar heb je ook voorbeelden van een situatie waarin sollicitant door zijn of haar appearance ook echt een voorsprong had op andere kandidaten?
Ja, ik kan dat niet beoordelen. Dat is een hele...
dat is lastig
over
voor jou,
hè? Denken. Ja. Ik kan me voorstellen... Kijk, er zijn onderzoeken dat knappe mensen sneller de nieuwe collega worden. Dat is dat halo-effect, noemen ze dat. En dat betekent dus dat als je knap bent, dan zal de rest, dat is dan een positieve associatie. En dan krijgt de rest ook meteen een positieve associatie. Nou ja, en dat kun je natuurlijk ook ondersteunen met je kleding. Maar ja, dat zou je dan aan de individuele leidinggevende of corporate recruiter of HR-adviseur moeten vragen, heeft dat jou beïnvloed? Nou, dan zullen ze altijd een antwoord geven, maar echt erachter komen...
Ja, dat is lastig.
Zou je alleen maar met allerlei pleisters op het hoofd kunnen doen, denk ik, dat je kunt kijken welk hersengebied gaat aan.
Ja, ik denk misschien zou je inderdaad kunnen zeggen van, hey, ik heb een kandidaat gehad waar het steeds misging en die heb ik een advies gegeven om juist die appearance aan te passen. En toen was het binnen no time, werd hij of zij wel aangenomen.
Als het bij mijn outplacement cliënten... Dan is het zo, die zijn net ontslagen. Dus die willen gewoon, vanaf het allereerste moment willen ze het gewoon goed aanpakken. En ze kiezen voor mij omdat ik gewoon ook aardig ben en ook echt feedback geef. En daarvoor kiezen ze ook voor mij. Ik ben niet van de fluwelen handschoenen.
Duidelijk nu, hè?
Dus ik weet niet in een traject dat het heel lang fout gaat. Ik doe ook cv-coaching met mensen. Dat is één-op-één coaching, dat is dan voor mensen die niet worden uitgenodigd. En dan heb ik eerst een intake met hen en dan zie ik waarom ze niet worden uitgenodigd. Zie ik binnen een seconde aan het cv. En dan komen ze binnen en dan kan ik ook wel eens wat dingen zeggen over kleding. Dan vraag ik dus, goh, zou je dit ook dragen in een gesprek? Nee, dit heb ik alleen maar aan als ik nu ik bij jou ben. Maar normaliter draag ik dat. Maar dan, als ik denk dat ik het even moet aansnijden, snijd ik het wel aan.
Ja.
Maar dat is dan wat voorzichtiger, want die huren mij niet in voor een heel outplacement traject. Dat is anders.
Ja, ja oké. Nee, maar dat en ik denk inderdaad dat een cv natuurlijk ook al een groot onderdeel is van hoe je overkomt en ja. hoe je gezien wordt. Dus daar is natuurlijk dat ook voor in ieder geval voor recruiters of selecteurs is dat wel een eerste indicator. En als ja. dat al rommelig is of inderdaad onduidelijk is of niet te scannen is, zoals jij altijd zegt, van dat dan ook als reden ja, is om, dan ben je gelijk al oud. Ja. 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 Hoeveel seconden duurt het tegenwoordig gemiddeld?
Ja, er is wel eens een onderzoek geweest van een bedrijf dat zei, we doen dat in 6 seconden. Dat was in de financiële crisistijd. Nou ja, dan hadden ze 100 sollicitanten, Sascha. En dat ging het meteen heel snel van... en dan was je heel snel weggeklikt. Maar nu, tegenwoordig, zijn ze ontzettend op zoek naar nieuwe collega's. Ja. Dus ze reiken uit naar mensen. En dan zijn die LinkedIn-profielen echt wel bestudeerd en echt wel die cv's gelezen. Dus die cv lezen, dat nu in seconden gaat...
Dat is niet meer zo.
Dat is niet meer zo. Nee. Ze zijn blij met elk cv ja. dat ze krijgen.
Dus die worden helemaal uitgeplozen.
Ja, die worden wel in ieder geval echt gelezen. Ja. Ja.
Nou,
ja.
Dat is in ieder geval goed om te weten. Ja. Maar dan nog dat je...
Dat zijn andere tijden.
Ja, dat zijn wel andere tijden. En misschien ook zal het per branche nog verschillend zijn.
Ja, in alle branches is wel krapte op dit moment.
Ja. Nou, het is goed om te weten als je op zoek bent naar een baan, dat er overal krapte
de arbeidsmarkt is ongekend wat dat betreft.
Ja. Ja, ik was nog wel... ik ben ook wel benieuwd naar hoe er omgegaan wordt met onbewuste vooroordelen in het sollicitatieproces.
Ja. Want de onbewuste vooroordelen. We hadden dit voorjaar in de Eerste Kamer de wet gelijke kansen bij werving en selectie. Die was al door de Tweede Kamer. Die heeft het niet gehaald in de Eerste Kamer. Als dat wel aangenomen zou zijn geweest, dan zou in ieder geval bij alle werkgevers, hoe bieden wij iedereen gelijke kansen, op de agenda hebben gestaan. Dat was dan al stap 1. En dan zou er, weet ik zeker, want die industrie was al aan het opstaan, dan zou er een hele industrie ontstaan om iedereen die nieuwe collega's werft, selecteert, te trainen in hoe zitten jouw onbewuste vooroordelen in elkaar. Zodat je ervan bewust wordt, zodat je daar anders mee omgaat. En dan blijkt dus ook dat je dan vacatureteksten anders gaat schrijven, anders naar cv kijkt, misschien cv niet meer eens vraagt, maar gewoon anders. En dat je ook naar sollicitatiegesprekken, dat je daar met elkaar over praat. Welke selectie-eisen hebben wij eigenlijk? Daar met elkaar over praat van welke punten zijn dat allemaal? En dat je dan gestructureerd gaat interviewen. Dus dat je aan alle kandidaten dan dezelfde vragen gaat stellen en dan daar een beoordeling gaat geven. Als je het op die manier zou doen, dan moet dat die eerste indruk geen rol meer spelen. Maar we zijn allemaal mensen. Dus het zal altijd een rol blijven spelen. Mm. Alleen in die trainingen leer je dan om het er met elkaar over te hebben. En dat dus niet één iemand kan zeggen, ja, mijn buikgevoel zegt, of mijn eerste indruk is. Je hebt soms al werkgevers, dat hoor ik dan van recruitment trainers, die zeggen, ja, de manier waarop je op de stoel gaat zitten aan de tafel, heb ik al een oordeel. Ja, dat is bizar. Ja. Dat is bizar. En dat zal zeker ook voor kleding zo zijn.
Ja.
Ik had gehoopt dat die industrie nu een zwengel zou hebben gekregen, waardoor iedereen ook gedwongen werd om hierin getraind te worden. Ja. Maar dat moet nu allemaal stapje voor stapje.
Ja, nou, ik was wel benieuwd naar hoe dat nu werkt en hoe je dat ook weg zou kunnen nemen. En dat is natuurlijk, daar is die wet natuurlijk wel...
Recruiters en HR zijn die echt bij de tijd zijn, in de tijdgeest zijn, weten dit allemaal.
Ja.
En zij hebben dus nu een hele dobber eraan om ook leidinggevenden die er uiteindelijk over gaan, om die hiermee in mee te nemen in hoe ga jij om met je onbewuste vooroordelen. En die wet had het juist versneld, dat ze dus dat gesprek met die leidinggevende echt aan konden gaan. Ja. Nu kunnen ze het nog steeds doen.
Alleen er is geen wettelijke ondersteuning.
Er is geen wettelijke drive om dat echt te gaan doen nu.
Ja, want wat ik bijvoorbeeld, want we hebben het over onbewuste vooroordelen, maar welke onbewuste vooroordelen kom jij het meeste tegen?
Oh, hoe oud iemand is, de leeftijd.
De leeftijd, ja.
Iemands afkomst kom je nog steeds veel tegen. Man of vrouw nog steeds. Er was van de week een heel artikel over sollicitatiegesprekken met mannen en vrouwen, hoe die anders zijn. Vrouwen krijgen andere vragen, meer tijd en zo. Ik weet niet, even niet uit mijn hoofd, maar er zitten gewoon allemaal onbewust ervoor. Het gaat allemaal onbewust.
Ja.
Dus ja, Ja, ik ben natuurlijk... Kijk, als je, dat, je vraagt het me niet, maar ik ga hem lekker beantwoorden. Kijk, er zijn organisaties die zeggen... wij stoppen met het cv en met je motivatie te verwoorden in een brief. Daar stoppen we mee. Mm-hmm. Wat wij doen, wij maken een game-based assessment... gericht op die functie. Dus niet een persoonlijkheden-test of een kleurentest of een intelligentietest. Nee, een essentie-assessment dat bij die functie hoort. En dan laten we alle kandidaten dat assessment maken. Dat is helemaal niet zo duur. En dan nodigen we de beste scorende kandidaten nodigen we uit. Sascha, die gezichten van die PNO'ers die ik spreek, stralende gezichten, die zeggen dan tegen mij, Aaltje, wij weten dan ook niet wie we dan op gesprek krijgen. Ja. We weten niet wie het zijn, we weten niet hun namen. Hun namen weten ze nog net, maar we weten niet welke werkervaring, we weten niet welke opleiding. We weten alleen dat ze het assessment goed gemaakt hebben. En dan ontmoeten we ze. Dan gaan we het gesprek aan. En dan dus ook in gewoon zo'n gestructureerde gespreksvorm. Nou, dat vind ik dus het ultieme.
Ja, fantastisch.
Dat je dan echt gewoon iedereen dezelfde kans krijgt. Door
dus dat heet game-based assessment.
Game-based assessment. Maar dan functiegerichte game-based assessment. Er zijn een aantal leveranciers van in Nederland. Die mogen van mij heel hard groeien met z'n allen.
Ja. Allemaal hebben zo aandelen, kunnen we daar ook in aandelen kopen.
Ja.
Nee,
ja.
Maar dat is, nou, ik vind dat wel een hele mooie, want dan gaat het inderdaad niet meer om leeftijd, om afkomst, om man, vrouw. Dan gaat het om, ben jij de geschikte kandidaat voor deze functie, voor de functie-eisen die wij stellen
en waar we
de beste kandidaat voor zoeken.
En ik hoor hen dan ook zeggen van, ja, we spreken mensen die we anders nooit uitgenodigd zouden hebben.
Maar dat is toch eigenlijk bizar, hè?
Bizar.
Dat vind ik nog echt het meest bizarre. Dat je dan dus eigenlijk niet de kandidaat krijgt die je anders zou uitzoeken. En dan over onbewuste voordelen gesproken. Ja. Dan is er dus gewoon... Ja, of er is niet goed gekeken, of de persoon heeft zijn cv of een brief niet op de goede manier geschreven.
Ja, nou ja, dat komt natuurlijk heel veel dat het cv
het
niet
kan
goed
van twee
is. Terwijl iemand
niet,
wel, kijk, je kunt heel goed zijn in je vak en een cv abominabel opgesteld hebben.
Ja.
Komt heel veel voor.
Kan ik me voorstellen, ja. Dus daarvoor moeten ze bij jou zijn. Ja. Maar
als ik werkgevers adviseer, dan als ik het ultieme advies mag geven, zeg ik, ga gewoon lekker werken met game-based functiegerichte assessments.
Ja, ik vind het echt een briljante oplossing. Volgens mij halen we daar een hoop gedoe mee weg. En, met wat jij zegt, gezien aan de stralende gezicht van de mensen, de loopbaanadviseurs en de recruiters en iedereen die ze moeten aannemen, dan is dat alleen maar een positieve oplossing.
Ja.
Ja, mooi.
Ja.
Nou, volgens mij hebben we al heel veel verteld. We zijn ook al aardig over de tijd heen gegaan, dus... Ik zou zeggen, Aaltje, dank je wel voor al je waardevolle adviezen, je tips en zo ook je mooie inzichten die je hebt. En volgens mij ga jij nog heel lang door met dit mooie werk. Dus blijf dat ook vooral doen. En wie weet wat voor mooie nieuwe prijzen daarvoor je in de toekomst op je ligt te wachten. Maar,
ik ga lekker door.
Ja, ik vind het echt... Ik kijk altijd met bewondering naar alles wat jij aan het doen bent. Want je bent super actief, ook op LinkedIn. Dus je zichtbaarheid is helemaal top. Mm-hmm. Maar je bent ook gewoon echt iemand die met haar hele hart, zeg maar, dit werk doet. En dat vind ik vooral het allermooiste om te zien. Dus heel veel succes.
Dankjewel.
En dankjewel voor het mooie gesprek.
Dank je.
We luisteren naar de podcast Wat trek je aan? Heel fijn dat je er was en ontzettend veel dank voor het luisteren. Wil je nou geen aflevering missen? Klik dan op de volgbutton in je podcast app. En heb je een vraag of wil je dat ik met je meedenk over jouw appearance? Vraag dan een gratis strategiegesprek aan via de link in de show notes. Heel veel dank en tot de volgende keer.